Overlast was ik op mijn werk tussen een hele pak werkcollega's. En dan merkte ik gewoon, als ik zo een hele week met hen doorbracht, op zich is dat niet slecht. Maar tegen het einde van de week er was, toen kwam ik terecht in de gemeente opnieuw. En daar was ik thuis. En ik geloof dat dat ook vandaag hier mag zijn. Als ik jou nu opnieuw ontmoet, dan merk ik dat ik thuis ben. Ziet? En dan mag je eens verlangen zien, dat is het nieuw wanneer we naar de samenkomst komen. En wanneer we een ontmoeting hebben met elkaar, dat we een stukje van de Heer Jezus zien in elkaar. Die is opnieuw een innerlijke vrede heeft en een rust. Ondanks oud gewoel van de wereld. Want we zien dat dat eigenlijk enorm toeneemt. Maar vandaag en wil ik met jullie over bij een heel overbekend gedeelte de schriftsteller staan, dat is Daniel hoofdstuk 6. We kunnen het een keer nemen met elkaar. En het is ook zo heel merkelijk, maar een Korinthebrief zegt, hoofdstuk 10, dat de dingen die van tevoren geschreven waren, dat ze slim zijn, want volk Israël, als ze mopperden, en als ze niet één wat de Heere zei, toen staat er eigenlijk, als de Heere verzochten, toen staat er dat die dingen ter waarschuwing geschreven zijn, staat het een voorbeeld voor ons over wie de einden der eeuwen gekomen zijn. En telkens heb ik niet, wanneer ik dat zeg in een studie of zoiets, dan zeg ik dat voor aan de studie. Omdat mensen soms de neiging hebben het Oude Testament te nemen als iets die er niet echt bij hoort. Ziet? Ja, het is oud. Maar voor jullie is dat niet zo en voor mij is dat niet zo. En dat is genieten. En ik ga het voorlezen, het gedeelte. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van welke Daniel er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadshouders, doordat een uitnemende geest in hem was. En de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniel te vinden, in zaken het rijksbewind. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst of de wet van zijn God. Daarop drongen de rijksbestuurders en stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, O koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oversten, stadhouders, raadsheren en landvoogden hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgelegd dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek krijgt tot ene god of mens, behalve tot uw koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen. Vaarde dan uw koning dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is naar de wet der Meden en Persen, die niet kan worden herroepen. Dus schreef koning Darius dat bevelschrift met dat verbod. Zodra Daniel vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem, en 3 daags boog hij zich neder op zijn knieën, en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniel biddende, smekende tot zijn God. Daarop naderden zij tot de koning en spraken tot hem over het koninklijk verbod. Hebt hij niet een verbod uitgevaardigd dat iedere mens die binnen 30 dagen een verzoek krijgt tot ene god of mens, behalve tot uw koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen? De koning antwoordde, de zaak staat vast naar de wet der Meden en Persen, die niet kan worden herroepen. Toen zeiden zij tot de koning, Daniel, een van de ballingen uit Juda, heeft geen achterslagen op u, o koning, nog op het verbod dat hij hebt uitgevaardigd, maar 3 daags verricht hij zijn gebed. Zodra de koning de zaak gehoord had, misgaagde zij hem ten zeerste, en hij zon op middelen om Daniel te bevrijden. Ja, tot zonsondergang gaf hij zich moeite om hem te redden. Toen drongen die mannen onstuimig bij de koning aan en zeiden hem: weet, o koning, dat het een wet van Meden en Persen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Daarop gaf de koning bevel en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tot Daniel: uw God, die hij zo volhardend dient, die bevrijde u. En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. En de koning verzegelde die met zijn zegenring en met de zegenring van zijn machthebbers, omdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniel. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vasten door. En hij liet niets tot afleiding voor zich brengen en zijn slaap vloot van hem. Bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op en hing inderhaast naar de leeuwenkuil. En toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniel toe met droeve stem. De koning nam het woord en zei tot Daniel: Daniel, hij dienaar van de levende God, heeft uw God, die hij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden? Toen sprak Daniel tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten, en ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Maar ook tegen uw koning heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning ten zeerste verheugd en hij gaf bevel dat men Daniel uit de kuil zou optrekken. Daniel werd uit de kuil opgetrokken en geenerlei letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd. En de koning gaf bevel en men haalde die mannen die de aanklacht tegen Daniel ingebracht hadden en wierp hen in de leeuwenkuil, hen, hun kinderen en hun vrouwen. En zij hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester. Zelfs al hun beenderen vermorzelden zij. Daarna schreef koning Darius aan alle volken, naties en talen die de ganse aarde bewonen: uw vrede zij groot. Door mij wordt bevel gegeven dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniel zal vrezen en beven. Want hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij bevrijdt en redt en doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde. Hij die Daniel uit de macht der leeuwen heeft bevrijd, en deze Daniel stond in hoog aanzien onder de koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Het is een hele boterham, een hele gedeelte. En ik ga niet heel dat deeltje uitleggen, dat gaat er niet over. Maar vandaag is ook heel graag hen dat je er een keer verplaatst in de persoon van Daniel zelf. En probeert te verstaan van hoe dat hij leefde en wat dat voor rust te zijn had. Wat dat doet met u en ik. Want ik ga ertoe komen om te vertellen wat dat met mij deed. En ik geloof voor een zolle molle dat je soms zeg je als mens: goh, als je op een bepaalde ouderdom gekomen zit, dan zeg je van: maar ja, ik heb nu alles gehad. Ik pijzen dat ik nu alles meegemaakt heb dat je kunt als christ meemaken. Stel dat je zo redeneert. Maar eigenlijk zien we doorheen de schrift dat het niet zo is. De ouderdom speelt eigenlijk haar rol. En hier zien we in het begin van onze gedeelte, is er eigenlijk een koning, een koningschap die ontvangen wordt, terwijl die man, koning Darius, 62 jaar oud is. En tegelijkertijd zie je een Daniel, die vermoedelijk ook hoog bejaard is. Wanneer de geschiedenis natrekt en bekijkt, zit er een hele grote periode tussen het feit dat hij in ballingschap gekomen is als jongeling, en tussen het feit dat dit rijk van de Perzen er is. En de Meen. En dat is eigenlijk hetgeen dat je, als je bekijkt, ga je zien dat hij hoog bejaard is. Dus het is zoiets van: de koning is 62 jaar oud. En waarschijnlijk moet ook 70 of het wat geweest zijn. Of in de 70. Dat is er misschien. Hey, kan ik daar een beetje naar zetten. Maar wat hij aan is, het schoon ervan is: die koning kijkt niet naar ouderdom, maar kijkt naar wat kijkt hij? Naar de wijsheid dat die man had. Naar de geest die iemand drift. Naar hetgeen die in die mens zit. En dat verbaasde me niet, want als je een koning zit die eigenlijk zelf niet veel regeringen aanpakt, maar die eigenlijk ogenblikkelijk alles delegeert, die op zich niet slecht is. Maar 120 stadhouders, toen 3 rijksbestuurders, die boven die mensen aangesteld worden, die de eindverantwoordelijkheid aan, dan zie je dat Daniel een van die personen is, zoals we mogen lezen, die daar eigenlijk naar boven springt eigenlijk. En zie je hier eigenlijk dat ik kijk de hoofdstuk 5 vers 12, dat in Daniel een uitnemende geest en kennis en verstand van uitlegging van droom was. Onthulling van verborgenheden en ontwarring van knoom, dat kon niet allemaal. Door hetgeen die hem aanwezig was. Hij ziet dat Daniel een persoon was in hoofdstuk 5, vers 17. Daarom antwoordde Daniel de koning, behoud uw geschenken en schenkt uw haven aan een ander. Nochtans zal ik het schrift voor de koning lezen. Daniel was iemand die geen geschenk aannam. Daniel was een onpartijdig iemand. En dat mag ook een deel van ons leven zijn. Als je gaat merken dat Daniel eigenlijk iemand was, die eigenlijk een heel trouw iemand was. Hoe is het gesteld met onze broers en zusters? Hoe is het gesteld? Wat we meemaken in de toekomst, heeft te maken met ons leven dat we nu wandelen. Of gewandeld aan. Hebben ze sterkte gevonden in de Heer? Zijn we trouw? Is het een wandel dat we aan tussen de wereld eigenlijk, wat we vertoeven met ons werk, onder vrienden, hè, onder kennis, onder familie, is dat een wandel die eigenlijk erboven het sticht? Ik wil daarmee niet bedoelen dat we moeten hoogmoedig zijn, of dat we moeten pijzen dat we het zijn. Weet wat? Maar ik bedoel dat die wandel gewoon gezien wordt en opgemerkt wordt, broers en zusters. Dat mensen er niet naar verschikken. Een wandel die geleid is door de Geest van God. Een wandel die geleid is door de Heer Jezus die in ons leven gekomen is. En hier zie je dat het zo ver komt, en misschien ga je nu proberen je er mee te nemen, in die zin van, wat heb je er misschien de laatste tijd meegemaakt? Dat kan ik niet in, van ik weet dat niet. Ik weet wat ik heb meegemaakt. En wat ik bedoel is van, hoe is het op je werk? Op een moment staat er over Daniel hier, dat er geen enkele grond was in vers 5 voor een aanklacht of iets verkeerds te vinden. Omdat het trouw was. En er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Eigenlijk, broers en zusters, was er geen enkele aanleiding, maar geen enkel, om hem ernst te kunnen pakken. En toen ik bezig was daarmee, dacht ik inderdaad in de brief van de Colossenzen. Voor wie doe je werk? Doe je werk als voor de Heer. En als we er ons werk als voor de Heer doen, gaat er weinig aan te merken zijn. Waarom? Omdat je het niet meer voor de mens doet. En daarom, als ik Daniel zijn leven bekijk, dat was een toegewijd leven. Dat was iemand die alles bij God bracht. Zoals dat hij en ik kan doen. Maar die het ook niet verzaakte en die ook niet ontrouw was erin. Je spande hem in ervoor. Maar ga geen enkele grond vinden, zeggen die man. Was weer enorm jaloers. Want stel je maar voor, dat zou een man, dat de koning van Zinzam over heel het koninkrijk te staan, stel je maar voor dat hij aan het bewind komt. Alle zijn loesje praktijken, en al hetgene die niet mag gezien worden, gaat aan het licht komen. Maar zo'n man. Dus in feite, hier zie je eigenlijk, dat wanneer je wandelt in de wereld, merk je dat, onder de wereld. Mensen gaan praten met je. Dat kan niet. Stuit. Dat gaat niet doen. En hetgeen die in de duisternis is, ga je in het licht vertalen. Dus ja, je bent een lastig mens, ziet om. Maar eigenlijk is dat hetgene die je een groot stuk vrede brengt en rust brengt. Want in geen enkele omstandigheid, en dat was hetgene die me zo stuverakte en dat je misschien ook al lang een keer gezien had. Maar hij zegt, in geen enkele omstandigheid veranderde hem van gedrag. Ik kan je er zeggen dat hij is veranderd van gedrag. Maar hem in geen enkele omstandigheid. Maar ik moet dan een keer kijken hoe dicht hij bij de Heer wordt. Stuit, waarom hij veranderde. En dat is eigenlijk hier iets ook dat hij zegt van, ze moeten ergens met een leugen komen. En toen dat ze dat merkte, waren ze dan een grap, want stuimer staat, ze dan een grap om bij de koning te komen, en tegen de koning te zeggen van, ja maar koning, je moet een wet uitvaardigen. Een wet uitvaardigen, dat niemand meer mag 30 dagen tot een andere god ben. Wat men enorm opvolgt is ook, dat is een wet wel aan, dat je niet meer kunt veranderen. Dat je niet kunt herroepen. De koning wil als het ware in het nauwe gedreven. Zodanig in het nauwe gedreven dat hij eigenlijk buiten zijn eigen wet niet meer kost. En dat is eigenlijk ook zo'n methode dat ik voor mezelf ook leren zien aan. De dag van vandaag. Er is een tijd waarin je leeft dat mensen buiten hun eigen wet niet meer kunnen. Ik weet niet of je erop gelet hebt. Ze stemwetten en ze doenwetten. En plotseling zien ze, oei, dat loopt uit de hand. Maar ja, het is zijn stem geweest, het is zijn dag geweest. En ze zitten in de miserie. En dat is eigenlijk hetgene dat we nu ook aan. We lopen erin mee en we komen dat allemaal tegen. We zien dat, we voelen dat eronder. En er zijn vele dingen die tegen de borst doen. Waarvan dat je zegt, vind toch, dat prikkelt me, dat fret aan me. Omdat ik eigenlijk zie dat de zonde toeneemt. Kan je dat, gevoel, broers en zusters? Kan je dat? Dat je geprikkeld wordt door de omstandigheden rondom je? En het is eigenlijk zo opmerkelijk dat hij in vers 11 dat hij naar zijn kamer gaat, en opnieuw bidt aan de kant van Jeruzalem. Driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God. Broers en zusters, loven we er God? Of is er omstandig eens in? Kunnen we dat nog? Of draaien we ze aan, vind wat ik hier meemaak. Stuit. Kijk, ze gaan me terug aan een route aan. Of zeggen we, ja, hier, eindelijk zie ik je hand. Eindelijk, hoofdstuk 3 van Daniel, mijn vrienden het in oven houdt. En die vrienden zijn, bluf me in oven, dat is ook goed. En kom me eruit, dat is ook goed. Maar Daniel wist dat. Daniel had zo ontzaglijk goed vertrouwen. En God. En ik ben me bewust, wat er ook gebeurde met Daniel, speelde geen rol. Broer en zuster, wat er ook met ons gebeurt, speelt dat een rol? Dat is eigenlijk een vraag, hè? Is dat iets die is. Is ons lichaam nog belangrijk? Is omstandigheden belangrijk? Is ons werk belangrijk? Ik wil niet vermanend gaan spreken, maar het gaat over het feit. Hij zegt van, hey, wat is belangrijk? Of zien we het zo, dat Daniel ging gaan knielen en de werkelijke koning aanbad. En dan zei, Heer, voor jou knielijk. Want hij is de werkelijke koning. Het is geen iets zeggen wat moet. En daar staat, hij knielde en hij bad. En hij loofde God. Wat bekomt dat hij dan ook smeekte naar God toe, om genade. Maar zo is ook het leven van Paulus. Dat je merkt, we een lofprijs dat er in zijn leven is, aanbidding. We hebben blijdschap ondanks omstandigheden. Het telkens ook door het leven lopen, wandelen, en je zegt, het zijn allemaal mensen die in de omstandigheden willen veranderen. Ja, maar nee, we dat niet. Stuit, wat kunnen we eraan doen om dat te veranderen? Het grote probleem is dat we, daar is onze vader. Daar is God. En hij wil zoveel veranderen. En dat is belangrijk. Als we niet in Koning hoofdstuk 8 zien, daar staat er eigenlijk, wanneer hij bad in de richting van Jeruzalem, Salomo vertelt dat al, toen staat er eigenlijk, en verschaf mijn volk recht. En dan staat er dat wanneer zij bidden en smeken, zegt hij, naar de richting van Jeruzalem, zegt hij, naar de tempel toe, maar nu was hij hier vernietigd, maar naar de tempel toe of naar het land, toen zegt hij, toen verhoorden het toe, zegt hij. Nou wel, het eerste moment, broers en zusters, bedoel, dat wel raar hier. Want alles ging door. Het al doorgegaan. En dat is het ene dat we er soms zijn in de helft van al die zaken zullen we hem afhalen. Dat we zeggen van, ja, maar wat is dat hier? Nu versta ik het niet meer. Hier heb je dat wel nog echt in aan. Maar het schone eraan is, dat hij eigenlijk, ondanks dat hij behoorde tot een van de rijksbestuurders. En ondanks dat ze gelogen had tegen de koning. En zei, alle rijksbestuurders hebben dat beslist. Daniel niet, hè. Daniel had niet beslist aan dat hij stuit in de leeuwenkuil moest vliegen achter dat hij... Maar ze zeggen wel, alle rijksbestuurders zijn dat gedaan. Dus met de leugen wordt hij eigenlijk verraaid. En hij ziet eigenlijk, wat komt er allemaal niet tegen elkaar te staan op dat moment, broers en zusters? Enerzijds, de wet van Meden en Persen komt te staan tegenover de wet van God. Want andere vertalingen zeggen dat hij eigenlijk, dat er niks te vinden was, hier staat er in de dienst van zijn God, tegen de wet van zijn God. Komt tegenover elkaar te staan. Wat hij ook aan die tegenover elkaar komt te staan, dat is, dat ze eigenlijk... Dat dacht van verlost tenderen. Maar het probleem is, dat komt tegenover hetgeen te staan dat God eigenlijk zegt. Dus verschaf hen recht. En toen staat er een verschaf en recht, en toen pees je van, aan u. Daniel bidt. Daniel bidt ook, wie zal spreken, doordat hij bidt en smeekt in de richting van Jeruzalem, vraagt hij om recht. Hij er al dieper over nagedacht, broers en zusters. Toen vraagt hij eigenlijk om recht. Want dat is het ene dat hij weet. Ook dat toen, zegt hij, toen weet ik, vertelt dat hij alle dagen doet, 3 keer per dag, wat het hij nog nooit van veranderd is. Alle dagen bidt hij ervoor, alle dagen is hij ermee bezig. met zijn volk. En het is zoals de koning Salomo zei, wanneer hij in de strijd verwikkeld zit, zegt hij, hoofdstuk 8. Of wanneer zijn hij weg en vervoerd wordt naar een ander land. Bid en smeek in de richting van Jeruzalem. Nu, koning Salomo zegt zelf in vers 59 van hoofdstuk 8 van een koning, daar zegt hij zelf van, en dat mijn gebed zagen, of ons gebed mag komen tot in de hemel, zegt hij. Verstaat? Was hem ook heel bewust. Maar dat is een magnifiek, broers en zusters. Dat je met daar hebt gaan staan. En Daniel deed me voort. Je bid en smeekte. En in een snelheid pakken ze hem weg. In de snelheid train ze. En in de snelheid staat er, gaan ze naar de koning en dragen ze hem aan. Hey. Ik weet niet hoe iedere de dag van vandaag dat stek ervaart, broers en zusters, in haar hart. Maar hij ziet de wetten die nu goedgekeurd worden. Ik weet niet hoe iedere dat ziet. Doet het zijn pijn aan het hart? Hij ziet de wetten die goed gekeurd worden, wat de meesten later gaan beklagen. En broers en zusters, hier vroegen ze, en dat moet zo pijnlijk geweest zijn, hier vroegen ze aan de koning een wet die niet meer kost veranderen. Iets die niet meer kost omgedraaid worden. Een rechtvaardig man, die God diende, mocht niet aan het bestuur komen. Broers en zusters, er zal een tijd komen dat we als mensen, die God willen volgen in ons leven, niet meer de mogelijkheid gaan aan om te bespreken. Niet meer de mogelijkheid gaan aan om dingen te zeggen. Waarom? Hij heeft al zien komen. Kun je het niet akkoord gaan met al de dingen die gebeuren? Kun je het niet zeggen, ja, dat is wel, het gaat één Gods woord in. Kun je dat toch niet? Nou, dat is eigenlijk de moeilijkheid die aan het komen is. Broers en zusters, vandaag. Hoe is het vandaag, maar dus? Hoe is het? Worden we er nog door geprikkeld? Zeg het dus nou tot, wat er dingen gebeuren. En hebben we dus nog een aanleiding om erover te spreken? Hebben we dus aanleiding om te gaan binnen? Om in de binnenkamer te gaan en te gaan binnen. En te zeggen van, heren, vind wat er hier gebeurt, de zonde neemt ons aan toe, het is erg, weet wel. Ik zeg heel dankbaar dat ik veel mogen leven, dat mijn hier nabijheid zijn, maar ze zag hij aan die mensen ook in je nabijheid mogen komen. Dat ze ook mogen redden. Broers en zusters, ze kunnen enorm ver gaan. Maar dat hier gezien in Gods woord, ze gaan ver. Ze gaan zo ver, dat ze eindelijk Daniel in de leeuw kunnen gooien. Daniel, waarvan dat de koning zegt, uw God die hij zo volhardend dient. Maar verschillende voorbeelden uit de schrift, waarin de meesten niet meer anders kosten, herinner je dat nog? Ze kosten niet meer anders. Hey? Dat iemand zei van, de eerste die op mijn deuren komt, ga ik aan de Heer heen, of ga dat, hey? Hup, moest dat gebeuren. Waarom? Ja, dat is het. En als we eens in de nog voorbeelden, die zegt van, hey, soms, die uitspraken die gebeuren, oh. En hier heet dat ook. Hier zegt hij van, eigenlijk van, ik kan niet meer vorderen, en Daniel moet in de leeuwenkuil. Daniel moet onderinder geworpen worden. En moet een steen opgeleid worden, staat er. En de zegelring van de koning komt erop, en kan niemand meer bij. En de situatie kan niet meer veranderen. Heel de nacht. Ik moet niet verder pezen wat er waarschijnlijk gebeurd is op een in. Zou Daniel minder lof geven aan God? Ik geloof er niet van. Ik geloof er echt, broers, er niks van. Ik geloof dat hij heel dicht bij zijn vader was. Toen hij die engel zag, met haar, van de muilen van de leeuwen sloten hier, moet dat enorm geweest zijn. En zie hier eigenlijk dat heel de situatie met Daniel niet een situatie was, broers en zusters, die om jou houdt. Die om Daniel alleen hing. Dat is niet de situatie. Je strekt tot geheel voor heel het volk. Wat hij maar levend uit die kuil kwam. Wat hij maar levend uitkwam. En dat is hetgene met de Heer Jezus ook gedaan, niet? Zegelsdrup, steen voor het graf. Zie het gebeuren. Als er levend uitkomt, oei oei. Verzegel dat maar goed, dat er niks kan veranderen aan de situatie. Zet er maar wachters voor en het is veranderd. De Heer Jezus heeft bestaan. Hij is gewoon leven. En hier, de koning, zend geen maas, dan kennen we er naartoe. Meestal had dat zo niet. Ga hier een keer gaan kijken. Ga je dat? Nee, dat doet hij niet. Met zijn autoriteit, dat doet hij niet. De koning zegt, ik ben hier als het ware Ik die koning zijn en hier geen enkele zag mij. Ik die koning zijn en nu niks meer te zeggen erover. Want ik zijn oma zijn hand mom. Ik wil amnestie verleen, ik kan niet. Zo erg was dat gesteld. Je kost niet, je kost je zeggen al vrij tegen Daniel. Want het was een wet van mij en Persen. En nu wachten op de wet van God. Nu wachten op wat God ging doen. Nu zegt hij, oh, die God, heel de nacht vasten. Hè? En dat lees niet. Heel de nacht was aan het vasten. Zijn zorg ging dood naar Daniel. Hij zei, vind toch, zo'n mens. Hoe is dat onmogelijk? En toen staat er, dat hij naar de kuil ging met een hele droeve stem, staat er. Heeft God, die hij zoveel harden tient, u van de leeuwen kunnen bevrijden? En dan zei de koning, leven in eeuwigheid. Ja, wat, je zegt niet, koning hem drie wijs mee, en nu kom je het vragen. Dat zegt hij niet. Nee? Maar je zegt van, wauw, hey, hier is de koning. Je heeft nog altijd het ontzag, en de ding is aan de koning. Je zegt, hier zit de koning. Mijn God heeft zijn engelen om, en de muil der leeuwen toegesloten. En ze hebben me geen kwaad gedaan, zegt hij. Omdat ik voor hem zei, onschuldig ben begonnen. Maar ook tegen u, o koning, heb ik niks meer gedaan, zegt hij. Soms die moeilijke momenten, ik heb je werk of wat dat dan ook is, en mensen leggen je ding te lasten. En je voelt, je moet een beetje weer klappen, maar er is strijd erover. En je zorgt gewoon weg, dat je, voor je best te weten dat je goed antwoordt. Maar ik weet dat de dag zal komen dat het niet meer gaat gaan over mijn werk. Maar mijn werk doe ik goed. Ik weet niet of ik je verstaan, mensen ik ook. Hè. Maar mijn werk doe ik nog het beste vermogen goed. Dus het gaat daar niet over gaan. Weet je waarover dat gaat? Over dat ik God dien. Hé, hey, dat is een heel ander kijk. Hè. Het zal niet meer gaan, broers en zusters. Het gaat gaan over wat hij zegt, over de dingen die gebeuren. Maar ja, zeg, maar dat kan niet. Hè. Dat is echt niet goed dat het zo. Mensen dan zeggen, ola mat, ik bloem weg van jou. Zijn je nog liever te werpen in de kooi van leeuw, dat je weg zit, of dat je iets te betekenen hebt? En dat is hetgene dat je voelt aankomt. Zie je dat? Dat is broers en zusters, wat er verschrikkelijk belangrijk is, in zijn geval, toen hij daar eigenlijk alleen was, en zijn vrienden een andere bediening aan, en hem er alleen was, wist mijn ene toeverlaat is God. Hey. Mijn ene toeverlaat is God. En is dat ook van jongeren zo, broers en zusters? Is dat enige dat je weet van, hem is trouw en bij hem ook zijn. En alles dat er ook is dat dus ook wel zo. En wat hij dan ook aan, of karakter, of wat er ook allemaal gebeurt, als je dichter bij God zit, ga je zien er aan dingen gebeuren. Het gevolg was, dat er voor heel het volk, dan zei van, je moet die God zien. En vrees voor die God. De God van Daniel. Dus eigenlijk, het ging niet om hem alleen. De daden dan verrichten aan uitwerking op heel de omgeving. De daden waarin dan stond, aan uitwerking. Dus broers en zusters, als we hier met elkaar omgaan, en de daden, die doet uitwerking op elkaar. Heb je dat al ondervonden? Ik heb dan van, denk, oké, mensen die goede dingen en dingen doen voor God, dat doet uitwerking op mij. Dus de daden die je verricht, aan uitwerking. En het geloof dat je aanbrengt, dat je zegt van, de Heer zal ons leiden. Dat ook uitwerking. Dus dat hangt allemaal samen. En we kennen dat ook allemaal. He. Koning zegt, en hem zegt, dit is een God zeggen. Dat is niet alleen een paarden we zeggen. Die wonderen doet, in de hemel en op aarde. Want hetgeen dat hij zag, was niet meer aards. Hetgeen dat hij zag, een leeuw die niet meer aanvond. Weet wat? Het is niet aards, dat komt van boven. En zo was hij onder de indruk gekomen, ook die koning van wie nog God was. Anderen ervoor dan er ook onder de indruk gekomen. Maar ja, ze vergeten dat soms rap. Maar wat hij hier wel had, is van, het schone er is, telkens het nieuw, mogen we weer eens zien, broers en zusters, dat we dichten die God nog leven. En dat wil ik je er mee geven. En ik hoop dat je zegt voor jezelf van, hey heren, ja, inderdaad, ik ga nu wat meer tijd maken in je bed. Kom wat meer dit maken. Kan me daar wat meer aan geven. Wat ik nodig heb, wat meer, nog een beetje meer intens dit maken. Het is echt nodig dat ik ervoor ben. En we weten dat. En als laatste wil ik nog een keer een stukje uit de Petrusbrief aan. Petrus 1 Petrus hoofdstuk 4. Vers 12. Dan staat er: geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien hij door de naam van Christus maat leidt, zijt hij zalig, daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. Laat dus niemand u moeten leiden als moordenaar of dief of boosdoener of een moeial. Indien hij echter als Christen leidt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. Als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ten oude nood behouden wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij die naar de wil van God leiden, hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven, steeds het goede doende. Aan de getrouwe. Amen.